En zo is het, hè? What a powerful name it is, the name of Jesus. En in die naam, gemeente van onze Heer Jezus Christus, gaan we ook in zijn woord lezen. En dan gaan we Jezus ook ontmoeten. De komende tijd lopen we samen met Jezus op weg naar het kruis. Het is een soort van miniserie, zeg maar, tot aan Pasen. Dus ik ben wat eerder begonnen, geen 40 of 50 dagen tijd, maar we willen gewoon nu een aantal etappes, laat maar zeggen, lopen met de Heer Jezus op weg naar het kruis. En terwijl hij dan onderweg was naar Jeruzalem, niet zomaar om feest te vieren, nee, maar juist om daar te gaan sterven, wat in eeuwigheid al de bedoeling was. Op weg heeft hij daar een heel aantal mensen ontmoet, maar ook een heel aantal lessen geleerd aan hen en dan dus ook weer aan ons. Dus tussen nu en Pasen staan we onderweg stil bij een paar van die gebeurtenissen. En vandaag lezen we over zo'n ontmoeting waar Jezus in gesprek gaat met een jonge man, zo blijkt dan uit de grondtekst. En we lezen dan uit Lucas 18, zoals inderdaad al genoemd werd, de versen 18 tot 30, Lucas 18. En ik lees, zoals u misschien wel gewend bent, met u uit de herziene Statenvertaling. En dan staat dit. En een leidinggevende, en uit het Grieks blijkt dan dat dat een jonge man is, vroeg hem en zei, goede meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En Jezus zei tegen hem, waarom noemt u mij goed? Niemand is goed, behalve één. Namelijk God. U kent de geboden. U zult geen overspel plegen. U zult niet doden. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis afleggen. Eer uw vader en uw moeder. Opvallend genoeg noemt Jezus hier alleen die geboden die slaan op de liefde tot de naaste. En hij zei, al deze dingen heb ik in acht genomen. Vanaf mijn jeugd. Maar toen Jezus dat hoorde, zei hij tegen hem, nog één ding ontbreekt u. Verkoop al wat u hebt en deel het uit onder de armen en u zult een schat hebben in de hemel. En kom dan en volg mij. Maar ja, toen hij dat hoorde, werd hij diep bedroefd, want hij was heel rijk. Toen Jezus zag dat hij diep bedroefd was geworden, zei hij, hoe moeilijk kunnen zij die rijkdommen hebben het koninkrijk van God binnengaan? Want het is gemakkelijker dan een kameel gaat door het oog van een naald, dan dat een rijke het koninkrijk van God binnengaat. En zij die dat hoorden, zeiden, wie kan dan gered worden? Hij echter zei, de dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, zijn mogelijk bij God. En Petrus zei, zie, we hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Hij nu zei tegen hen, voorwaar, ik zeg u dat er niemand is die huis, of ouders, of broers, of vrouw, of kinderen verlaten heeft om het koninkrijk van God, die niet het veelvoudige zal terugontvangen in deze tijd. En in de wereld die komt, het eeuwige leven. Tot zover, mensen. Ja, en in dit gedeelte wordt een van de belangrijkste vragen in de Bijbel gesteld, in vers 26. Wie kan er dan gered worden? En dat is een vraag die we ons eigenlijk allemaal moeten stellen. En het antwoord kan natuurlijk alleen maar gegeven worden door hem die hier het antwoord ook geeft. Hè? Alleen Jezus kan het antwoord geven. En dat doet hij ook in dit gedeelte. Dus laten we eens kijken hoe hij dan reageert als de vraag gesteld wordt, wie kan er dan gered worden? Nou, wie kan er gered worden? Diegene die weet wat God van hem of haar vraagt. En dat zie je in de versen 20 en 21. Kijk, die rijke jonge man, die kende Gods wet wel. Die kende de Torah. Hij kende de 10 geboden. En hij probeerde een goed leven te leiden in die lijn. Hij gaf aan dat hij Gods wet onderhield. Maar hij dacht ook, blijkt dan, dat het houden van Gods wet een soort van, ja, een externe aangelegenheid was. Iets wat buiten hem was. Met andere woorden, dat het om het houden van de regeltjes ging. Goed gedrag, mooie woorden, vroom zijn. Maar het houden van Gods wetten begint bij het hart. Sterker nog, zusters en broeders, religie, wat hier dan eigenlijk bedoeld wordt, dat kan ons niet redden. Religie in de vorm van externe regeltjes en zo, die kunnen ons niet redden. Jezus zei dan wel niet letterlijk dat dat niet de weg was om gered te worden. Maar wat hij wel deed, was proberen om deze jonge man zich bewust te maken van wat er nou eigenlijk in hem huisde, van zijn zonde. Kijk, een lijst bijhouden van wat wel en van wat niet mag, en mensen, dat gaat ons niet redden. Je aan de 10 geboden houden, gaat ons ook niet redden. Simpel, omdat we ons er niet aan kunnen houden. Zo is het nou eenmaal. En de wet was daar ten diepste ook niet voor bedoeld. God gaf de wet als een heenwijzer. Aan de ene kant als heenwijzer naar onze zonde, omdat daardoor natuurlijk de wet ons laat zien wat wij allemaal verkeerd doen. Maar aan de andere kant ook als heenwijzer naar de Heer Jezus. En die twee die hebben alles met elkaar te maken. In de brief die Paulus schreef aan de Galaten staat dit. Zo is de wet onze leermeester geweest tot Christus. Opdat wij uit geloof gerechtvaardigd zouden worden. Mensen, de wet leidt ons uiteindelijk naar de Heer Jezus. Juist door de wet snappen wij, begrijpen wij, maar ook ervaren wij, toch, dat we niet kunnen voldoen aan wat God daarin van ons vraagt. Jezus voldeed aan de eis van de wet. Hij was het. En hij droeg de gevolgen ervan aan het kruis. Wie kan er dan gered worden? Nou ja, degene die haar of zijn geloof stelt in Jezus Christus. En in deze ontmoeting is dat niet het enige antwoord op die vraag, wie kan er dan gered worden? In de versen 22 en 23 zie je dat het ook diegene betreft die de obstakels, die de struikelblokken herkent en erkent. Die rijke leidinggevende, weet je, die moest gaan beseffen wat er tussen hem en het eeuwige leven instond. Paradoxaal genoeg waren dat in zijn geval de regeltjes van de wet. Was het religie dat een barrière vormde? Maar goed, daar hebben we het over gehad. Religie kan ons niet redden. Er was echter nog een sta in de weg. Zijn rijkdom. Yep. Deze jonge man, hoe hij het voor elkaar had gekregen, weten we niet. Maar hij had een hartkwaal. Zijn hart was gericht op materiële dingen. Hij hield meer van geld dan dat hij van de Heere God hield. Heftig, hè? Zijn aardse schat was belangrijker voor hem dan zijn hemelse schat. En hij zat er zo gigantisch aan vast, dat hij dat obstakel, blijkt als we het lezen, niet uit de weg wilde ruimen, op weg naar het eeuwige leven. De schat in zijn hart hield hem weg bij God. Ja, en dan voel je misschien wel aankomen. Waar is jouw hart? Waar is mijn hart? Wat is jouw struikelblok? Is het net als hier, geld? Of het najagen daarvan? Of het verzamelen van spullen? Misschien is het je huis? Je auto? I don't know. Is het misschien een bepaald verlangen dat je hebt? Of een lust zelfs? Houdt alcohol je als obstakel van God vandaan? Misschien is het wel trots, kan ook, hoogmoed, hè? Of is het een bepaalde persoon, is een bepaalde persoon jouw hindernis, waardoor jij niet naar God gaat? Misschien is het wel tijd of de manier waarop je dat invult. En dat zijn zomaar een paar dingen die ik noem. En ik weet uit ervaring dat dat hele indringende vragen zijn. Indringend heel simpel, omdat je dan inderdaad eigenlijk die vraag al voelt aankomen als je daar naar je eigen leven naar kijkt. Ja, maar wie kan er dan gered worden? Nou, als je de Bijbel leest, diegene die niets tussen hem en Jezus laat komen. Diegene die bereid is om te doen wat nodig is om tot Jezus te komen. Dus bepaalde obstakels uit de weg ruimen. Degene die nu tot Jezus komt en niet pas morgen of whenever. En wat het dan is in mijn of in jouw leven, dat is voor ons allemaal anders. En het gaat er ook niet om dat we niet rijk mogen zijn, dat rijkdom fout zou zijn. Of dat Jezus ons hier allemaal op zou roepen om alles wat we hebben te verkopen en aan de armen te geven. Nee, dat was op dat moment in die situatie een specifieke opdracht aan die jonge man. En weet je wat Jezus in jou en in mijn hart laat zien? En waar hij ons toe oproept? Nou, dat maakt de Heilige Geest ons wel duidelijk. En nog, hè, is daarmee in dit gedeelte niet elk antwoord gegeven op de vraag wie je dan gered wordt. Ook een antwoord, als je kijkt in de tekst, is diegene die de kracht van God gaat beseffen. Ik bedoel, de voorwaarden die Jezus gaf, waren onmogelijk te houden. Ik bedoel, hallo. En dat is interessant dat in het evangelie naar Marcus het de discipelen zijn die dan die vraag stellen, wie kan er dan gered worden? Ze zijn perplex. Ze zijn helemaal ontsteld, echt van het padje af. Want wie kan daar nou aan voldoen? En als we hier dan lezen, dan komt duidelijk naar voren dat redding alleen mogelijk is bij de Heere God. En dat was precies Jezus' punt hier. Wij mensen, wij kunnen onze redding nooit verdienen. Jij en ik, wij kunnen onze redding nooit betalen. Never. Redding is alleen maar mogelijk door de genade van de Heere God. God kan iedereen redden. Jonge, rijke, leidinggevende. Maar ook goorlappen, smeerlappen, zuiplappen. Bedweters, schijnheiligers, gierigers. De enige mensen die God ooit gered heeft, waren zondaars. Wie kan er dan gered worden? Jij, die gelooft in de reddende kracht en de genade van God. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, in deze indrukwekkende ontmoeting op weg naar het kruis, blijkt de noodzaak van het kruis overduidelijk, hè? Bleek allemaal zo mooi, een rijke jongeling en ik hou hem aan de wet. Maar dan blijkt de noodzaak toch van het kruis. Als dan duidelijk wordt hoe het er met ons voor staat, met ons mensen, wordt heel aangrijpend die vraag gesteld. Wie kan er dan gered worden, joh? En nu, aan het eind van deze preek, blijkt er zelfs nog een antwoord in de tekst gevonden te worden op die vraag. Namelijk diegene die tot Jezus komt. Die rijke jonge man, ja, die kwam tot Jezus. Maar hij ging ook weer weg. Verdrietig. Mogelijk zelfs verloren. Hij deed echter wel iets wat wij ook allemaal zouden moeten doen. Tot Jezus komen. Jezus stuurt je niet weg. Dat deed hij ook niet bij die jonge man. Nee, die ging zelf weg bij Jezus. Wie kan er dan gered worden? Nou, jij. Als je tot Jezus komt. Daar gaat het om. Als je je geloof misschien opnieuw of voor het eerst in hem stelt. Daar vind je liefde, daar vind je genade, daar vind je het eeuwige leven. Dus voor u, voor jou, maar zeker ook voor mij, die indringende oproep om niet weg te lopen bij Jezus, om wat voor reden dan ook. Maar geef jezelf en je twijfel en je strijd, je angst, je zonde over aan Jezus. En dan lopen we samen als gemeente. Met hem op weg naar het kruis. Dat doen we niet alleen, samen op weg naar het kruis. Amen. Laat mij nog een kort gebed uitspreken. Heilige Vader, wat een indringende tekst lezen we daar in uw woord. Uw woord komt zo vaak zo dicht aan ons hart. Soms zo bemoedigend, troostend, hoopgevend. Maar soms ook zo scherp. Zo dichtbij en heftig. En als we dan zien hoe u met die jonge man omging en zo precies met uw vinger in het hoekje van zijn hart drukte. Van één ding scheelt er nog aan. Vader, dan zou u met uw vinger bij mij, misschien wel bij meerdere van ons, op allerlei hoekjes kunnen drukken. En dan is inderdaad die vraag, maar hoe zit het dan? Wie kan er dan gered worden? Heer, en ik bid voor ons allemaal dat we dan zullen vertrouwen op uw genade. Zoals u dat in uw woord ook aangeeft. Wat bij ons onmogelijk is, is mogelijk bij u. Door wat u heeft gedaan. Daarom ging u op weg naar het kruis, Heer Jezus. Dank u daarvoor. Tegelijkertijd bidden we u ook, Heer. Wilt u ons helpen door uw Heilige Geest en dat we elkaar daarin ook aanmoedigen om telkens weer tot u te komen en telkens het weer bij u te leggen en telkens weer achter u aan te gaan. Met ons kruis waarin u ons helpt het te dragen. In Jezus' naam. Amen. O God, ik heb u nodig. Prachtige bewerking overigens van een lied van Matt Mayer. En ik kan aanraden om even op YouTube een keer te gaan kijken naar een live versie van dat nummer, Lord I Need You. Maar dat even terzijde. Het sluit wel prachtig aan op de preek die Marco heeft gehouden. Dankjewel Marco. Het sluit echt goed aan, hè?
Ja, maar ook bij jou als muziek vanavond. Leuk. Ja, prachtig.
Goed, maar we willen even de preek nog wat doornemen. Ja, meteen maar een persoonlijk om even mee te beginnen. Is er een moment geweest dat jij deze vraag ook gesteld hebt?
De vraag van wie kan er dan gered worden?
Ja.
Ja, zeker. Ja, niet één moment, verschillende momenten. Maar die vraag stel ik nog voortdurend.
Ja.
En nou, dat heeft te maken met wat ik ook in mijn gebed zei, hè? De hoekjes in je hart. En natuurlijk weet je dat de Heer Jezus daarvoor gekomen is.
Ja.
En dat wij nooit volkomen zullen zijn, straks pas, als alles nieuw gemaakt wordt en wij ook. En dan kom je met Romeinen 7 aan. Ik wil het dit, maar ik doe dat. En dat geloof ik met mijn hele hart.
Ja.
Maar juist omdat je ook van de Heer Jezus houdt. En je ook weet aan de andere kant ook weer, en die sluit elkaar niet uit overigens, van zijn liefde, maar ook van zijn heiligheid. En dan je eigen hart kent. En je soms hardnekkig bent. Dat je denkt, is dat je echt moet gaan vertrouwen op Gods liefde.
Ja.
En dan, wie kan er dan gered worden, joh? Want hoe meer je dat beseft misschien.
Hoe lastiger, hoe minder te begrijpen is.
Ja, en ik wilde ook zeggen, hoe is God dan zo liefdevol? Zo genadig? Ja. Dat is die.
Ja.
Maar omdat je, Jeremia zegt dat je arglistige hart zelf ook kent.
Ja. Is dat dan ook dat je die opmerking die je toch ook wel centraal stelde. Van ja, de enige mensen die God gered heeft, dat zijn zondaars.
Ja, nou, dat heeft hij gezegd. Ik kom niet voor gezonde mensen.
Nee.
Ik kom voor zieke mensen. En ik hoop dat ik in die zin steeds meer aan de beterende hand ben. Dat bedoel ik op levensheiliging.
Ja, precies.
Want dat,
ja.
Dat heeft er ook wel mee te maken. Je kunt je afvragen, ja, moet het dan altijd maar over die zonde gaan? Nou, ik was in de voorbereiding ook bezig van niet te geloven dat er gewoon geloofsgemeenschappen zijn die zeggen, je moet helemaal niet meer over de zonde hebben. Nou, dan de knipje in de Bijbel, wat Marcion vroeger ook al deed, daar klopt helemaal geen s'nachts van. Aan de andere kant is het soms ook, ja, dan focussen we misschien ook alleen maar op de liefde en de genade, dat is allemaal maar oké. Maar hoe zit dat met mijn levensheiliging? Dit is oefenruimte. Zaken Stoppels, zo'n hoogleraar, zegt, ja. De gemeente in ons leven is oefenruimte voor de eeuwigheid, waar Jezus over spreekt. En daar mogen wij ons oefenen in de godsvrucht, oefenen in levensheiliging, maar met de genade als vangnet. Maar niet als cloak, niet als masker om maar lekker ons eigen ding te blijven doen.
Precies.
Dat is een verschil.
Ja, het is wel natuurlijk, volgens mij in de brief van Johannes staat er ergens van, ja, maar het gaat erom dat je het weet.
Ja. En Johannes zegt precies in zijn brief zegt ook, ja, diegene die zegt dat hij geen zonde doet, die liegt.
Ja.
Dus die blijven elkaar in dit leven op spanning houden. De zonde, de wetenschap dat je vergeven bent, nou toch je daarna uitstrekken.
Ja, is het dat, is het, ja, ik zou bijna zeggen het gebrek aan durf, het gebrek aan lef, dat de mens zich nog zo graag aan de regeltjes, aan de, nou je zei het zelf, aan de religie houdt?
Ja, dat zou kunnen. En dan, als jij zegt een gebrek aan lef, aan durf, dat zou 100% amen. Maar vanwege dat je soms zo nog vastzit aan iets, dat je het niet los wilt laten. Dus ga je als een soort rookgordijn, ga je aan al die regeltjes houden, dan is het allemaal zich wel goed. Zodat dat andere, alsof God dat niet ziet,
ja, precies, ja.
Ook niet overgegeven moet worden. En dat vraagt om lef, om durf. Nou, en er zijn dingen in mijn leven, vind ik dat heel eng.
Ja.
Want ja, is ja, Jezus dan wel genoeg voor mij? Ja. Hè? Vind ik dan mijn vreugde volledig in Jezus? Alsof het allemaal om vreugde moet gaan, bedenk ik me nu.
Ja, wel, het is ook een kruis op wel de overgave.
Ja, ja, de overgave. Maar dat vraagt wel lef.
Ja. Ja. Ik las net nog even verder het laatste deel. Dat vond ik ook wel interessant. Hè, de vraag in vers 26. Jezus zegt, wat onmogelijk is bij de mens, is mogelijk bij God. En dan zegt Petrus...
Ja.
Die zegt dan, ja, maar wij hebben alles al verlaten. Ja, en ja. Wij volgen u al bijna 3 jaar op dat moment.
Ja, ja. Typisch hè, dat Petrus dat dan ook weer zegt, hè, even nog voordat ik daarop reageer. Dan staan ze daar erbij, op weg naar het kruis, gaan naar Jeruzalem. Dan gebeurt dat met die jonge man. Dan zijn ze ontsteld. Huh, wie kan er dan gered worden, dit en dat? En hup, zegt Petrus, ja, maar hey, kijk eens even, wij hebben alles achtergelaten. Alsof hij niet doorheeft dat Jezus bij die rijke man precies op de zwakke plek heeft gedrukt. Alsof Petrus die niet zou hebben. Hè? Ja. Nou, ik denk, daar kan ik allemaal niet op ingaan. Maar dan zegt Jezus iets heel bijzonders. Luister, voorwaar, ik zeg je, wie mij gevolgd heeft en daardoor vader, moeder, vrouw, kinderen verlaten heeft. Jezus bedoelt er niet mee te zeggen, dus moet je hen verlaten. Maar je moet keuzes maken. Wie komt dan op de eerste plek? En dat hebben sommigen bij ons in de gemeente natuurlijk ook ervaren. Dat als je Jezus gaat volgen, dat niet altijd iedereen dat je in dank afneemt. Sterker nog, soms. Nou ja.
Ja.
Maar dat vind ik zo mooi. En dat vind ik zo mooi aan het gemeente van Jezus Christus zijn. Die krijg je inderdaad terug. Met mijn broer. Met mijn zus. Met mijn broer die hier aanwezig zijn. De gemeenschap van Christus, die krijg je daarin terug. Dat is wat Jezus ook zegt, hè. Wie zijn mijn broer, wie zijn mijn moeder en mijn zussen? Degene die de wil van God doen. Dus je krijgt hier al een heel huisgezin voor terug. En dat zou natuurlijk fantastisch zijn als je familie erbij blijft en vrienden.
Uiteraard.
En dan moet ik altijd nog blijven uitstrekken. Ja. En straks het eeuwige leven.
Ja.
En samen gaan we dus op weg. Ja, dat vind ik heel mooi.
Ja.
Ik vind het een hele mooie troostrijke gedachte.
Zeg je broer en zus, en op dat moment, op hetzelfde moment denk ik, het zou toch weer mooi zijn als we dat gewoon weer hier tegen elkaar gaan zeggen.
Ja.
Ja.
Ja, daarom kijk ik ook die kant op. Dat zijn degenen die er nu zijn.
Ja.
Al mijn broers en zussen.
Ja, op dit moment aanwezig. Ja.
Maar ook thuis. Ja, ik kan niet wachten. Maar goed.
Ja, dankjewel Marco voor deze verduidelijking. Goed mensen. We gaan nog naar een lied luisteren. Ja, en naar zo'n preek. En ook de antwoorden die Marco net gaf. Naar het prachtige lied van net. Ja, dat is toch geweldig. Om te mogen zingen met dat wat oudere lied. Machtig God. Sterke rots.